90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Honderden studenten werden afgelopen week gearresteerd bij pro-Palestijnse protesten op verschillende Amerikaanse universiteiten. Universiteitsbesturen worstelen met hun rol. Hoe moeten ze omgaan met het demonstratierecht? En zorgt het net aangenomen steunpakket voor Israël voor een escalatie van het protest? Dat bespreek ik uitgebreid met Amerika-correspondent Maral Noshat Sharifi. Maral, het is eigenlijk al vanaf 7 oktober onrustig op de universiteiten. Maar de afgelopen dagen, weken ook zeker. Om in New York jouw woonplaats te beginnen. De Columbia University, waar je volgens mij zelf ook nog gestudeerd hebt. Daar waren ineens massale arrestaties. Waar kwamen die precies vandaan?
Ja, vorige week donderdag zijn meer dan 100 studenten die zijn daar gearresteerd door de NYPD. Ze hadden een tentenkamp opgezet op de campus in Manhattan. Op een gegeven moment heeft de voorzitter van de universiteit de opdracht gegeven aan de NYPD om de studenten op te pakken. Want ze vonden eigenlijk dat ze moesten stoppen met demonstreren. Ze zeiden dat de demonstranten zich niet aan de regels hielden. En vooral omdat ze dus een tentenkamp hadden opgezet. Ze zeiden dat er een vijandige sfeer was ontstaan op de campus, op de faculteit, waar niet alle studenten zich veilig bij voelden. Uiteindelijk, die studenten werkten niet mee met de politie. Dus die zijn toen gearresteerd en na 7 uur weer vrijgelaten.
Maar dat tentenkamp, hoe lang bestond dat al?
Dat hadden ze niet zo lang daarvoor opgezet. Dat was best wel nieuw. Ja, eigenlijk zie je dus inderdaad al sinds oktober dat er door heel het land allemaal demonstraties plaatsvinden op campussen die heel kritisch zijn op de Israëlische regering. Dat is gewoon een hele lastige, ingewikkelde kwestie, omdat het in Nederland bijvoorbeeld best wel normaal is dat je politicologie studeert en op de faculteit discussies met elkaar voert of over de politieke situatie in het Midden-Oosten, met name de Israël-Palestina kwestie. En in de Verenigde Staten is die openheid over gesprekken over het conflict is niet zo genormaliseerd eigenlijk. Dus ik was bijvoorbeeld vorig jaar op de University of Pennsylvania, waar ook veel protesten waren uitgesproken. En daar vertelde een politicologie-docent, die zei van ja, we dachten altijd, laten we het er maar niet echt over hebben, want ja, daar komt toch nooit iets goeds van. Omdat het gewoon een hele gevoelige kwestie is. En het is voor heel veel Joodse studenten die vinden, die ervaren kritiek op Israël als kritiek op de Joodse gemeenschap en ook als kritiek op alle Joden eigenlijk. Dus het is best wel moeilijk dan om discussies met elkaar te voeren. Sinds die oorlog is uitgebroken, zie je ineens eigenlijk dat heel veel onderdrukte gesprekken over dit conflict, ja, dat die nu massaal worden gevoerd. En dat dat voor heel veel studenten best wel moeilijk is, omdat ze dat eigenlijk niet op die schaal gewend zijn. Weet je wel, ze zijn niet gewend om hun campus op te lopen en medestudenten negatieve dingen over Israël te horen zeggen.
Nee, maar wie gaat nou voorop in dat protest? Is dat nog een bepaalde groep of zie je het over de volle breedte?
Nee, je ziet het echt onder de volle breedte. Dus die studenten aan Columbia, dat is gewoon echt een, ja, dat zijn gewoon verschillende groepen studenten. Dus je ziet veel Joodse studenten zitten daarbij, niet-Joodse studenten, studenten met een islamitische achtergrond. Ja, het zijn gewoon allemaal verschillende. Het is niet één groep of zo. Maar door de berichtgeving over de demonstraties van de afgelopen week is een beetje het beeld ontstaan dat het studenten zijn die aan de ene kant gewoon de studentengemeenschap tegenover Joodse studenten of zo. Maar dat is, ja, als je daar ook op dat protest bent, dat is niet helemaal, dat komt niet echt overeen met wat je daar ziet. Want je ziet ook veel mensen met keppels rondlopen. Ze hebben op maandagavond op Columbia hebben ze Pesach gevierd. Joodse studenten die tijdens dat protest gingen bidden. Daarna gingen islamitische studenten bidden. Ik bedoel, het is gewoon een soort de algehele studentenpopulatie, zeg maar, die zich gewoon heel erg zorgen maakt over de oorlog, de rol van de Amerikanen. En ook, ze willen gewoon niet dat hun eigen universiteiten daar ook een rol in spelen, door bijvoorbeeld geld te investeren in bedrijven die ook weer een rol spelen in die oorlog.
Ja, want wat eisen ze concreet?
NYU heeft bijvoorbeeld een soort center in Tel Aviv. De studenten daar die willen dat centrum gesloten wordt. De studenten aan Columbia die zeggen dat de universiteit investeert in bedrijven die weer aandelen heeft. In bedrijven die bijvoorbeeld wapens verkopen aan Israël. Het zijn allemaal, eigenlijk zeggen ze gewoon, wij willen dat onze universiteit alle mogelijke banden verbreekt met bedrijven die steun leveren aan de regering van Israël. En het is niet de eerste keer dat er dit soort demonstraties op Columbia worden georganiseerd. Want ze hebben volgens mij in 2018 kwamen ze erachter dat de universiteit geld investeerde in het private gevangeniswezen. En toen hebben ze daartegen gedemonstreerd en toen is de universiteit daarmee gestopt. En tijdens de apartheid in Zuid-Afrika hebben ze ook protesten gehad op de faculteit tegen investeringen. En daar is de universiteit toen ook mee gestopt.
Het staat in de traditie.
Ja, precies.
Maar als je nou deze protesten vergelijkt met andere protesten. Je bent ook in Michigan geweest om daar te kijken hoe de stemming in de moslimgemeenschap is. Volgens mij wordt in New York zelf ook wel continu gedemonstreerd, vaak op kleine schaal. Begrijp jij waarom het juist op die universiteit dus zo op scherp komt te staan?
Allereerst, de generatie studenten die je nu ziet, dat zijn mensen die politiek volwassen zijn geworden eigenlijk onder de presidentschap van Donald Trump, een van de meest gepolariseerde figuren in de Amerikaanse geschiedenis. Vervolgens hebben ze de Capitoolbestorming meegemaakt. Een aantal jaar geleden zijn allerlei abortusrechten voor vrouwen ingeperkt. Rechten die hun moeders en oma's wel hebben gehad, die hebben heel veel Amerikaanse vrouwen niet meer. En zij zijn heel erg bang voor de invloed van de conservatieven in de Verenigde Staten. Ze hebben een hoge rechtshof die ontzettend conservatief is. Ze zijn niet die generatie die denkt democraten en republikeinen moeten met elkaar aan tafel zitten en dan tot een oplossing komen. Ze zijn heel erg angstig voor de macht van conservatief Amerika. En wat de afgelopen maanden is gebeurd is dat republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die zijn hoorzittingen begonnen waarin ze dus de voorzitters van universiteiten hebben uitgenodigd om ze te ondervragen over vermeend antisemitisme op hun universiteiten. En dat heeft, het is zo'n gevoelige kwestie dat, die eerste twee voorzitters, die van Harvard en University of Pennsylvania, die zijn mede vanwege die verhoren en het gezichtsverlies dat ze hebben geleden, die zijn opgestapt. En vervolgens is hun eigen voorzitter aan de beurt. Dus vorige week woensdag ging de voorzitter van Columbia University, die werd verhoord. Zij heeft de volgende dag besloten om dat tentenkamp dus op te breken op haar faculteit. En die studenten hebben dus het idee dat de universiteit zwicht voor het conservatisme in de Verenigde Staten. En ze zien natuurlijk op allerlei vlakken zien ze dat ze soort van aan het verliezen zijn. Dus zij voelen zich juist gesterkt door die kritische politieke geluiden. En zij zeggen, wij zijn gewoon aan het demonstreren tegen een oorlog. En we laten ons niet tegenhouden. We gaan niet zwichten voor conservatief Amerika. Ook als het universiteitsbestuur daar wel toe besluit. En het interessante is dat ondanks dat die arrestaties er plaatsvonden. Ik bedoel, die republikeinen zijn er nog steeds niet. Die nemen daar geen genoegen mee, weet je wel. Dus totdat de voorzitter opstapt, zijn zij niet blij. Dus niemand is eigenlijk op deze manier tevreden met wat er aan de hand is.
Maar goed, door die opkomst van Trump en het populisme is er sprake van een strijdbare generatie en die vooral het conservatisme de grote vijand ziet. En dat zie je dan hier ook opspelen. Maar even die rol van die universiteitsbesturen. Die worden dus heel erg in het nauw gedreven. Hè? Want aan de ene kant denk ik dat ze ruimte willen bieden aan protest en de vrijheid van meningsuiting. Maar vervolgens dreigt het gevaar dat je op het matje wordt geroepen in het huis en daar gaan ze je kijken of je nog niet stiekem een antisemiet bent of ruimte biedt aan antisemitisme, als ik het even kort samenvat. Want daar zijn die twee op gesneuveld, toch? Dat ze niet krachtig genoeg afstand namen van de leuze from the river to the sea, Palestine will be free. Dat,
waar het uiteindelijk misging. Kijk, ik merk dat dit hele conflict op die campussen ook, zeker op sociale media, tot een soort informatieoorlog leidt. Want toen die protesten begonnen, ging er een filmpje rond. Dat filmpje was heel belangrijk, waarin werd gezegd dat de studenten op de University of Pennsylvania zeiden dat ze een genocide wilden op de Joodse bevolking. Dat is niet wat zij zeiden. Ze hebben dat helemaal niet gezegd, maar dat werd beweerd. Want het was best wel een vage tekst die er werd gezegd, maar dat was niet. Ze zeiden in ieder geval niet, we willen een genocide op de Joodse bevolking. Maar dat zijn een aantal van die accounts die zijn dat gaan delen en dat is toen helemaal viral gegaan. En vervolgens hebben ze dus aan de voorzitters van die universiteiten tijdens die verhoren gevraagd, mogen studenten zeggen dat er een genocide moet komen op de Joodse bevolking. En schijnbaar, als je dus gewoon de wet volgt, zij hadden natuurlijk moeten zeggen, nee, dat horen ze niet te zeggen. Maar ze zeiden, wat feitelijk ook zo is, dat je in principe heb je het recht om zo'n uitspraak te doen. En daar is iedereen toen overheen gevallen. En daarvan zeiden ze dus, ja, jullie hadden gewoon duidelijk moeten maken dat dat soort teksten niet oké zijn. En zij hebben eigenlijk gewoon de regels gevolgd. Dus wat je zag bij de voorzitter van Columbia University vorige week was dat zij in het verhoor, zij wilde duidelijk niet ontslagen worden. En zij is dus heel erg meegegaan in eigenlijk wat de Republikeinen wilden horen.
Ja, maar goed, je zegt het is een informatieoorlog en er worden ook filmpjes verspreid die al dan niet kloppen of uitspraken uit hun context trekken, waardoor er dingen gezegd lijken te zijn die in werkelijkheid niet zo bedoeld zijn. Maar we zagen volgens mij gisteren ook beelden van een Joodse docent die de toegang werd geweigerd. Wat zijn de feiten?
Ja, dus dat is een Israëlische professor die lesgeeft aan de business school. Er loopt een onderzoek naar hem omdat hij studenten zou hebben geïntimideerd. En zij hebben hem dus toegang ontnomen tot de campus van Columbia University. Maar dat is niet waar hij doseert. Hij geeft les op de Columbia Business School en die zit 10 straten verderop. Dus het is niet zo dat hij zijn eigen faculteit niet meer binnenkomt en daar geen les meer kan geven. Maar het is zo dat hij die campus waar dat protest plaatsvindt, dat ze hem de toegang hebben ontzegd tot die ruimte, omdat ze bang waren tot conflict eigenlijk als hij daar zou zijn. Omdat hij best wel een controversieel figuur is die, ja, vooral op sociale media, hij kan heel goed soort van de boel een beetje opjutten. En ze dachten van, we moeten hem daar nu niet hebben. Dus dat is wat er gebeurd is. Maar het is niet zo dat hij bijvoorbeeld geen les kon geven.
Nee, dus hij zocht ook de confrontatie op. En die actievoerders zaten daar niet op te wachten. Maar andere verhalen maar al over Joodse studenten die geïntimideerd worden of uitgescholden worden. Wat weten we daarvan?
Kijk, ik heb dus vorige week toen ik daar ging kijken, zag ik dus dat protest, dat daar dus allerlei verschillende studenten rondlopen. Dus ook veel Joodse studenten die keppels dragen. Maar vervolgens sprak ik ook met studenten die bij een organisatie zitten die de regering van Israël steunt. En voor hun was het dus heel moeilijk om naar dat protest te kijken. Dus zij zeggen van ja, voor mij is dit intimiderend. En dat komt omdat er gewoon leuzen worden geroepen tegen de Israëlische regering. En dat voelt voor hun als aanval op de Joodse gemeenschap. Dus dat gevoel is echt. Het is niet zo dat ze daar een toneelstukje staan om te voeren. Dat is echt hoe zij dat voelen, omdat ja, zij antisemitisme beschouwen als, ja, ook als, daar valt dus ook kritiek op Israël onder. En die protesten zijn voor hun best wel heftig en om naar te kijken. Dus ik begrijp dat wel, maar het is niet zo dat er aan de lopende band, zeg maar, Joodse studenten aangevallen worden. In oktober is er op Columbia University één incident geweest waarbij een Israëlische student op de campus posters ophing van gekidnapte Israëliërs. En toen is aangevallen door een medestudent. Die persoon is daarna ook opgepakt. Als je gewoon naar de feitelijke incidenten kijkt, wat nu wel gebeurt, is dat er buiten de hekken van de campus demonstraties plaatsvinden waar dingen worden geroepen. En daar kunnen ook antisemitische dingen geroepen worden. Maar dat zijn geen mensen die onderdeel zijn van de studentenpopulatie.
Nee, het hart van het protest zijn gewoon studenten die zich grote zorgen maken over het lot van de Gazanen. En zich verder niet op medestudenten richten.
Nee, en het zou best wel eens kunnen. Ik bedoel dat er ook bij dat protest, dat daar mensen rondlopen met slechte ideeën, weet je wel. Buiten het protest, binnen het protest, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, niet alles wat daar de hele tijd wordt gezegd. We weten niet wat daar de hele tijd constant door al die mensen die daar rondlopen wordt gedacht. Alleen het idee dat Joodse studenten op soort van grote schaal worden geïntimideerd op Amerikaanse universiteiten tijdens deze protestgolf, dat is niet de indruk die ik hier krijg.
Goed, nou, de tentenkamp is dus ontruimd uiteindelijk, ook op andere universiteiten. Hoe gaat het nu verder?
Nou ja, het is ontruimd en daarna is het weer opgezet. En daarna zijn er op meer universiteiten hebben ze weer opnieuw allemaal tentenkampen opgezet. En dinsdagavond is een deel weer ontruimd inderdaad. Maar er hebben geen arrestaties plaatsgevonden. Daar was nog even sprake van vannacht. Maar ik sprak net een student die daar bijna de hele nacht bij was. En die zei dat de NYPD niet mensen is gaan arresteren zoals vorige week. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze protesten, dat dit alleen nog maar groter gaat worden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de politieke rol die de Amerikaanse regering speelt in deze oorlog. Ik denk juist dat ze zich nog meer gesterkt voelen. Omdat ook onder democraten, het is niet zo dat zeg maar alleen maar republikeinen zich nu uitspreken tegen antisemitisme onder studenten op universiteit. Er zijn ook democraten die dat doen. Maar tegelijkertijd is het voor die studenten ook best wel vreemd dat de Republikeinse partij, weet je wel, waar dus Donald Trump die met antisemieten eet, en er zijn een aantal extreemrechtse figuren in de Republikeinse partij die op congressen komen waar nazi's rondlopen, die complotten verspreiden, antisemitische complotten verspreiden, dat nou juist onder die tak, dat nu de mensen zijn die zich heel erg zorgen maken over wat er op die universiteiten gebeurt. Ja, er is natuurlijk al langer, vindt er een soort strijd plaats. Hè? Dus het is best wel duidelijk dat Republikeinen eigenlijk een soort van de universiteit ook een soort strijdtoneel hebben gemaakt. Zich steeds meer willen mengen in het onderwijs. Vinden dat dit soort universiteiten een soort bolwerken zijn van links-Amerika. Ze zeggen dat conservatieve ideeën worden onderdrukt op die universiteiten. Dus voor hun, zij zijn eigenlijk ook een beetje een politiek slaatje aan het slaan uit deze protestgolf.
Maar voor de Democratische Partij is het veel ingewikkelder, lijkt me. Want van oudsher voelt hij zich misschien ook wel verbonden met het protest, of althans deze zeker ook als het op het conservatisme richt, maar het is ook een partij die een warme banden met Israël heeft.
Ja, zeker. En je ziet dus ook gewoon dat de politici, je kan gewoon één op één naar de achterban van politici kijken. Dus als jij congreslid bent in een district waar veel kiezers zitten die pro-Israëli's zijn, dan zou jij je nu vooral uitspreken over de gevaren van antisemitisme op universiteiten. En als jij congreslid bent namens een district waar meer pro-Palestijnse kiezers wonen, dan sta je weer aan de andere kant. Dus het is gewoon één op één, is het afhankelijk van wie je kiezers zijn, wat je nu, welke positie je nu inneemt als politicus.
Ja, en veelzeggend citaat in je reportage was die student die dit protest eigenlijk vergeleek met de Vietnam-protesten, de protesten tegen Vietnamoorlog. Volgens mij de laatste keer dat er tentenkampen werden opgericht. En het idee was een beetje van, toen keken we ook altijd met een bepaald prisma naar die oorlog, als een oorlog tegen het communisme. En zagen we vrij laat dat het misschien vooral een koloniale oorlog was. Verwachten ze uiteindelijk dat het sentiment in het hele land op dezelfde manier gaat draaien?
Nou ja, wat deze protesten nu laten zien is dat de jonge generatie Amerikanen toch heel anders kijken naar de relatie tussen de Verenigde Staten en de Israëlische regering. En dat geldt voor heel veel van hun ouders en grootouders niet. Maar ik denk wel dat, zeker naarmate die oorlog nog veel langer duurt en er meer doden zullen vallen, dat zij in ieder geval binnen de samenleving meer begrip kunnen krijgen voor die aanhoudende protesten.
Goed, maar Amerika is natuurlijk van oudsher, was een van de eerste landen die Israël natuurlijk erkende en heeft het land natuurlijk altijd gesteund. En niet in het minst omdat er natuurlijk ook heel veel grote Joodse gemeenschappen in Amerika is. Dus het is ook wel, nou ja, die steun heeft ook wel iets, een hele stevige basis. Wat ook blijkt uit het laatste hulppakket, de $13 miljard. Leidt dat nou nog tot veel ophef? Of denken de meeste mensen van ja, het is een voortzetting van het bestaande. Dit is nou eenmaal onze positie in dit conflict.
Ja, ik denk dat het nogmaals een bevestiging is van wat mensen al langer voelen en weten. Ik had ook niet het idee dat de demonstranten hier heel erg reageerden op dat nieuws van die steunpakket. Of daardoor zeiden van, oh, we moeten nog langer doorgaan met demonstreren. Het laat ook een beetje wat die studenten ook zeggen van de hypocrisie zien van de regering van Joe Biden, die een president die toch wel de wereld overgaat om het te hebben over het belang van democratie en mensenrechten. En aan de ene kant voedselpakketten stuurt naar Palestijnen en aan de andere kant de Israëlische regering bewapend in dit conflict. Ik denk ook echt, zeker als ik op die als ik die studenten spreek, dan denk ik dat Joe Biden hier in november ook wel iets van zal gaan voelen. Tijdens de verkiezingen.
Maar echt alternatief hebben ze ook niet, toch? Ja, niet stemmen misschien.
Ja, nou ja, kijk. Je hebt dus nu zo'n een politieke kandidaat, die Harvard professor Cornel West. Die is hier vorige week ook langsgekomen om zich bij de protesten hier aan Columbia University te voegen. Maar ja, ik denk dat hij zo'n nu nog steeds marginaal figuur. Ik denk niet dat hij dat het hem enigszins soort van aan een nou ja, dat hij een hele belangrijke rol zal spelen in die verkiezingen. Maar ik denk vooral dat ze inderdaad misschien niet stemmen.
Ja, en elke stem telt natuurlijk bij de komende verkiezingen. Dus elke verloren stem kan je ook fataal worden. Dank voor je uitgebreide uitleg en blijf het voor ons volgen.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.